Vanavond, gemeente, laat ons zeggen dat het een leerdienst wil zijn. Willen we aansluiten bij de tekst van vanmorgen, Israël. Voor zover u de inhoud van de Romeinenbrief kent, weet u dat ook. De grote, diepe worsteling van Paulus, met name in de hoofdstukken 9 tot 11, rondom het volk van Gods verbond. Vandaag bevindt het Joodse volk zich onderweg van de nieuwjaarsdag tot komende woensdag Grote Verzoendag. Het zijn de 10 geduchte, de 10 onzagwekkende dagen van inkeer, van verzoening, straks voorbereiding, overdenking van het leven. En verzoening, ook dat kan ons als gemeente bekend zijn, staat altijd in het perspectief van die herstelde verhouding waarin de glorie Gods, de eer aan God, ongebroken wordt gebracht. Dat is ook het hart van de apostel in deze woorden, de hartslag. Als hij de gemeente van Rome in de naam van Christus Jezus een brief schrijft, dan gaat het, vers 6 uit ons hoofdstuk, om met één mond en dat eendrachtig te verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het gaat om de verheerlijking van de naam. Laat ons eerst met elkaar niet alleen daarbij stilstaan, maar ook bidden om die gave in het hart van ons leven, ons denken en doen. Paulus spreekt met het oog op de lofprijzing. God alleen de eer. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je alle gewicht van je leven hecht aan de naam des Heren. Dat je tegelijkertijd alle lichtglans ziet liggen over die naam. En dat is waar het in Deuteronomium 6 op aankomt, zoals we vanmorgen hebben kunnen horen. De God van Israël te dienen met heel je hart, je ziel en je kracht. We halen even dat moment naar voren van met heel je ziel. Als de Jood sterft, dan sterft hij met dat woord in Deuteronomium 6 vers 4 op de lippen. Er is één voorbeeld wat bekend is geworden, dat ik ook nu graag voor u naar voren breng. Dat is van een zekere Rabbi Akiva uit de tweede eeuw van onze jaartelling. Hij stierf als martelaar. Hij wist wat het was in zijn leven om de heilige Israëls te dienen met heel zijn hart. Hij wist ook uit zijn leven wat het is om hem te dienen met heel zijn kracht en zijn vermogen. Maar nog niet wist hij wat het is om hem te dienen met heel zijn ziel. En dat was de laatste adem van zijn leven. De ziel, de adem, het leven zelf. En met een langgerekt er gaat, wat in het Hebreeuws dat woordje één is, de Heer is één, stierf hij. In dat perspectief, gemeente, horen wij nu onze tekst vanavond klinken. En dat woord begint met een oproep. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods. Dat is om zo te zeggen het eerste wat volgt uit die lofprijzing. Daarom neemt elkander aan. Daarom aanvaardt elkander. En nu mogen wij vanuit die lichtglans van de lofprijzing een ogenblik ook zien naar onszelf, naar de gemeente, naar de kerk. En het elkaar aanvaarden. Komende vanuit de praktijk hebben wij zo verschillende opvattingen over dat woord aanvaarden. Dat kan soms heel ver weg zijn dat het niet meer inhoudt dan de ander dulden. Het gaat beslist niet van harte. Je neemt elkaar aan in een soort tolerantie. Maar de harten stemmen niet samen. En dat kan eigenlijk ook niet van ons uitgezien. Als we nu vervolgens gaan vragen wat dat woord aanvaarden eigenlijk betekent. Zoals Paulus in de Romeinenbrief erover spreekt, dat heeft een uitleg nodig die we alleen uit de schriften kunnen verstaan. Het woord aanvaarden, elkaar aannemen, daarvan komt het zelfstandige naamwoord, de aanneming, maar één keer voor in het Nieuwe Testament. Maar op een heel centrale plaats. En dat is in diezelfde Romeinenbrief, in het 11e hoofdstuk, dus waar Paulus midden in die worsteling is om het geheim van Israël, dat hoofdstuk wat uitloopt op die ontzaglijke doxologie, die lofprijzing, dat hij inderdaad gaat struikelen over woorden, over gedachten, en dat hij uitmondt in de lofprijzing. Midden in dat hoofdstuk staat dan deze zin, Romeinen 11 vers 15. Dat gaat over het Joodse volk, het blijvende geheim van Israël. Dan zegt Paulus dit: want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Heel moeilijke zin. Het gaat er over verwerping en over aanneming. Je kunt het zo vertalen vanuit het Grieks. Als de Joden voor het grote deel, en daar getuigt Paulus van, buiten Jezus als de Messias wensen om te leven voor dat moment en hem verwerpen, dan betekent dat tegelijkertijd de verzoening der wereld, want daardoor breekt het evangelie uit Jeruzalem en uit het verbond van Israël naar de volken, en kunnen wij vanavond bijvoorbeeld daarvan weten en indelen. Maar, let u op, als er gesproken is over hun verwerping, wordt er in diezelfde zin gesproken daarna over de aanneming. En dat kan ook betekenen dat zij Jezus als Messias aannemen, aanvaarden, beleiden. En wat zal dat, zegt Paulus, nu anders wezen dan het leven uit de doden? En daar hebt u het geheim. Aannemen, want het Grieks is hetzelfde woord, het elkaar aannemen, het elkaar aanvaarden, dat is niet anders, niet meer en niet minder dan het leven uit de doden. Moet bijgezegd worden dat hier ook onze gedachtegang een moment hevig door elkaar geschud wordt. Dat geeft ons veel te stellen in de kerk, en we hebben daar als kerk ook bijzonder moeilijk mee, namelijk dat we niet kunnen ontkennen dat in die een en diezelfde zin van dit vers het woordje verwerping gevolgd wordt door aanneming. Dat er dus een aanneming volgt op de verwerping. Dat is de geschiedenis die God met zijn volk gaat. En van daaruit is het dat het evangelie, of ook mag je het zo zeggen, het evangelie als het woord van de God van Israël naar de volken komt. En in dat licht beginnen wij te verstaan wat dat aanvaarden is, wat dat aannemen is. Dat is een leven uit de doden. Dat is altijd het geheim van de God van Israël. Daar staan wij, voor zover uit de volken afkomstig zijn, altijd weer bij te kijken, en met stomheid zijn we geslagen. Altijd weer vergeten wij dit. Altijd weer buigen we voor onze goden en denken dat die leven. Altijd weer moeten we opnieuw daarbij teruggebracht worden, dat de God van Israël zich zo openbaart dat het immer is een leven uit de doden. Altijd opnieuw. Dat geheim van de wedergeboorte, dat geheim van die doortocht door de nacht van ons leven, wordt altijd opnieuw in het leven tot een dagelijkse werkelijkheid. Altijd staande voor het geheimenis met Abraham, dat God bij machte is om Isaac als bij gelijkenis uit de doden op te wekken. Dat is geloof. En daarmee is verkondigd dat ook het elkaar aanvaarden betekent een leven uit de dood. Zo gold het voor de oudste broeder in de gelijkenis in Lucas 15, als de vader zegt: die broer van je, die was immers dood, maar is weer levend geworden en wil hem zo aanvaarden, uit de dood in het leven. Gemeente, dan gaat er iets gebeuren dat inderdaad niet van deze wereld en niet van onze aarde is. En het gebeurt. Het gebeurt telkens op het onverwachts in de gemeente, dat mensen elkaar zo mogen aanvaarden, dat ze elkaar zo als uit de dood ontvangen in het licht van de paasmorgen. Dat is onze enige hoop als het gaat over de gemeenschap van de kerk. Het is, ook hier denken wij samen opnieuw terug aan het sacrament van de heilige doop. Het is zoals daar een kind aan de ouders wordt teruggegeven, gekleed in het begrafeniskleed, dat tegelijk het kleed der opstanding is. Het kind wordt teruggegeven uit de dood. Dan wordt het aanvaard uit Gods hand. Dat nu is elkaar aanvaarden, aan elkaar gegeven worden. En van hieruit lezen wij nu verder met elkaar wat Paulus daaruit laat volgen in vers 8. Want over wie heeft hij het? Wie zijn hier bedoeld die elkaar hebben te aanvaarden? Dat is de gemeente van Rome. Die gemeente van Rome wordt gevormd door zowel degenen die uit Israël komen, door Joden, als ook uit heidenen. Dat is belangrijk om de Romeinenbrief zelfs te kunnen verstaan. Dat is ook de strijd in die gemeente, als u hoofdstuk 14 daarop naleest, die strijd tussen de zwakken en de sterken in het geloof. Dat heeft te maken met allerlei vragen, mag je offervlees eten? Dan zijn er sterken, er zijn ook zwakken. En dan gaat het om die grote vraag die door al de eeuwen gebleven is, hoe je dan met elkaar omgaat. En met name, hoe je met elkaar omgaat als Joden en heidenen in die ene gemeente van Christus. Wel nu, dat is ook vandaag de vraag, al weet u wel dat dat ook in Nederland bijzonder moeilijk te zien valt. Want de kerk bestaat voor meer dan 99% uit heidenen, uit heidenchristenen. En er zijn ook in Nederland maar enkele Messias beleidende Joden in de kerk, en soms buiten de kerk. Maar daar gaat het vanavond wel over. Dat is een toetssteen voor de kerk. Hoe wij zo met elkaar omgaan, hoe wij met name hen uit Israël, die Jezus als Messias beleiden, hebben aanvaard. Of niet aanvaard. Zie gemeente, dat verband mogen we niet losmaken van onze tekst. Daar heeft Paulus het over. En hoe is het dan mogelijk dat zij beiden elkaar zouden aanvaarden, Jood en heiden? En dan komt hij met het geweldige woord, en dat is inderdaad, zo mag je zeggen, de hartslag van het evangelie. Daar breekt het in volheid door en naar buiten, gedragende de liefde. Dan zegt hij, aanvaard elkaar gelijk ook Christus ons aanvaard heeft, aangenomen heeft. Dan hebt u de hartslag. Dat de God van Israël, Jood en heiden zoals die zijn, in Christus heeft aanvaard. Daar raak je je leven lang niet over uitgedacht. En dat staat inderdaad altijd weer als nieuw voor je. Als je de volkenzee bekijkt, de mensenwereld ook van onze dagen, wat er ruilt en zeilt, de mensen die door elkaar heen gaan. Alles wat ze doen en bedenken, dat daar is. In die wereld neergelegd, dat grote geheim der openbaring, dat God in Jezus Christus Jood en heiden heeft aanvaard, heeft aangenomen. Hoe heeft hij ze aangenomen? Daar is Paulus niet onduidelijk over, getuige het begin van zijn brief. Hij heeft ze aanvaard als zondaar. Dat gaat geborgen onder alle verhoudingen tussen mensen, tussen Joden en heidenen. Ze hebben allen gezondigd, en ook daarin moet u vooral weer horen, Jood en heiden, zoals Paulus zegt, ze hebben allen gezondigd en derven missen die heerlijkheid Gods. Dan hebt u precies de inzet van onze tekst, waar het gaat om de heerlijkheid Gods. Ze missen de heerlijkheid Gods. De glans is van het leven verdwenen. De glans is weggenomen. Dat is de inzet wat betreft de mensen over wie het gaat. Als goddelozen gerechtvaardigd. Dat is wat we uit de reformatie meedragen en wat vandaag nieuw wil zijn. De rechtvaardiging van de goddeloos. Ik weet niet of wij het al helemaal begrepen hebben. Of dat in de kerk al doorgedrongen is na 4 eeuwen reformatie. Ik weet het niet. Het kon wel eens zijn dat we nog helemaal aan het begin staan. Dat we nog helemaal wezenlijk naar die bron moeten worden teruggeroepen ook samen. Want het is dat God de goddeloze rechtvaardigt. Want ook vandaag, ik zeg dat toch maar even, met name ook voor hen die daar zo bang zijn. Zo angstig onder zijn, vergaat je soms horen en zien in de kerk van inderdaad actieve christenen. Alsof God de rechtvaardigen in hun werken zou rechtvaardigen. Hij rechtvaardigt goddelozen, weten we wat dat betekent? Dat is de inzet van de Romeinenbrief. Ze samen op één hoop geworpen, Jood en heiden, ze hebben allen gezondigd. Daar kun je geen onderscheid in maken. Daar kun je ook jezelf niet in onderscheiden van anderen. Dat is zo zoals je bent. Gerechtvaardigd als een goddeloze. Dat God ons aanvaard heeft in Jezus Christus, in zijn werk dat is volbracht. Maar nu? Nu is het geheim van de Romeinenbrief wel dit. Dat die inzet van die rechtvaardiging van de goddelozen, als het ware een geschiedenis begint, nog door de eeuwen heen, intussen bijna 2000 jaar. Paulus heeft de wederkomst van Christus snel verwacht, maar het is intussen bijna 2000 jaar geworden. En als we even terugzien over die 2000 jaar, dan kunnen we dit ontdekken, dat er een geschiedenis nog na is gekomen, ook naar Pinksteren. Dat de God van Israël nog een geschiedenis gaat met deze wereld, voordat het koninkrijk in volheid doorbreekt. En dat is het beeld wat ik op de Bijbelkring wel eens gebruikt heb, dat hij zijn voeten zet door de geschiedenis, de ene stap voor de andere. En dan zie je hem de stap zetten bij Israël, hij kiest Abraham, hij kiest Israël uit de volken. Maar dan gaat de andere voet stap, de ene voet voor de andere, en zet hij zijn voet bij de volken. En mogen ook wij daar met onze kinderen in delen. Maar dan komt weer de andere voet naar voren, en is het weer de Jood. En dan ervaar je in onze dagen inderdaad met name die stap opnieuw. Dat het opnieuw is, de wending naar Israël, die kanteling van de tijden waarin we leven. Dat moeten wij werkelijk in het oog hebben, willen we onze tijd verstaan, willen we de horizon van de wereld afspeuren, om ook de betekenis van wat er om ons heen gebeurt en met ons gebeurt, enigszins te kunnen stellen in het licht van de openbaring. Die rechtvaardiging van de goddeloze, die gaat door de geschiedenis heen. En intussen, zolang hij nog niet is wedergekomen, intussen roept Paulus die gemeente op tot het volgende. Aanvaard elkander, zoals Christus ons aanvaard heeft, en dan wendt hij zich eerst tot zijn eigen Joodse volk. In vers 8. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Dat gaat over Israël, die tekst, vers 8. Heel duidelijk. Daarin zegt hij dit. Dat Jezus Christus een dienaar is geworden van de besnijdenis. Er staat het woord in het Grieks, het woord diaken. Daar hebt u nou eigenlijk de oorsprong en de eigenlijke betekenis van het woord diaken. Een dienaar van de besnijdenis. Een die dient. Zo is hij in het midden gekomen. Waarom? Vanwege de waarheid Gods. Dat wil zeggen, om de waarachtigheid van God te bevestigen, die zo ontzaglijk aangevochten is, om die trouw van zijn verbond in het woeden der tijden te bevestigen en die verbondsbelofte het amen daarop te zetten. Dus te laten zien aan de wereld dat de God van Israël trouw is, dat het trouw is wat hij ooit beval. En dat het ook vandaag geldt, en al de dagen, om die beloften van de vaderen te bevestigen, om die vast te maken, om die te vervullen ook, op de weg zoals hij die ging, als de tarwekorrel door het graf hing, de paasmorgen tegemoet. Dat is vers 8. En dan het negende vers, dan ziet Paulus naar de heidenen in die gemeente. Dat we zeggen dus de heiden, christenen zoals wij zeggen, maar die uit die heidenen afkomstig zijn, de volken afkomstig zijn. En dan zegt hij in vers 9, en de heidenen, dat die God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. En nu is het belangrijk dat we dat verschil tussen die beide versen goed hebben gezien en meedragen. Bij degene die uit de besnijdenis zijn, uit het Joodse volk zijn, staat het woordje waarheid, de waarheid Gods. Bij die uit de heidenen zijn, staat het woordje barmhartigheid, ontferming. In Israël gaat het om het roemen van de waarheid, van de trouw van de God des verbonds. Bij de heidenen gaat het om het roemen van Gods barmhartigheid. Daar zitten en staan wij nu vanavond op de grond van Gods barmhartigheid, voor zover wij uit de volken getrokken zijn. Dat is de grond die ons onder de voeten is gelegd. De barmhartigheid. Dat we erbij gekomen zijn, erbij getrokken zijn, dat we mee mogen delen in dat verbond met Israël. Dat is onze plaats. En we zijn gelukkige mensen als we onze plaats kennen. We zijn volstrekt ongelukkig, de kerk is er zeer ongelukkig aan toe, als ze ten opzichte van Israël haar plaats niet kent. Zij niet hoog van gevoelen, maar vrees, roept Paulus ons ook nu opnieuw toe. En als u dat nu zo ziet voor ogen en dat bij elkaar ziet, dat Jezus gekomen is als een diaken van Israël om die waarheid van Gods verbond te bevestigen, en dat het wat de heidenen betreft gaat dat zij de God van Israël zullen prijzen vanwege zijn barmhartigheid. En je neemt die twee woorden samen, Dan krijg je deze twee woorden. Waarheid en barmhartigheid. Waarheid en genade. En dat zijn de twee woorden die u al eerder gehoord hebt heel vaak, maar die altijd weer samenkomen, die een tweeklank vormen. Waarheid en genade, waarheid en barmhartigheid. Die twee willen altijd samenkomen, die twee willen elkaar altijd ontmoeten. En als die twee elkaar ontmoeten, gemeente, dan komt er het uitzicht op het koninkrijk. De waarheid die je natuurlijk niet uit zijn verband mag rukken om elkaar mee om de oren te slaan. En de barmhartigheid die je niet mag uitspelen tegen de waarheid. Maar als ze nou samenkomen, dat we zeggen als Jood en Heiden samenkomen, in die ene lichtkring van het verbond Gods in Jezus Christus, dan ontmoeten waarheid en barmhartigheid elkaar. Ja, en dat is zegt zelfs de psalm, dat die elkaar kussen. Goede tierenheid en waarheid. En dan is er een aanvaarden van elkaar. Een werkelijke ontmoeting. En dan begrijpen we ook de tranen van Paulus, als hij dat nog niet voor ogen ziet. En als hij daarnaar hunkerend uitziet. Dat is Paulus leven lang zijn strijd geweest. Dat die waarheid en die barmhartigheid elkaar zouden ontmoeten, juist ook in die gemeente van Jezus Christus. Wel nu, van daaruit roept hij dan de heidenen op, en dat zijn dan de slotversen, vers 9 tot 12, roept hij dan de heidenen op, de volken op, om de God van Israëls lof te zingen en de God van Israëls te prijzen, te verheerlijken. Want daar gaat het om. Weggezonken in het heidendom gaat het erom om getrokken te worden in dat wonderbare licht van de lofprijzing. En nu is het opmerkelijke, en dat is een rijk moment als je zo de schriften spelt en schrift met schrift vergelijkt, dan gaan heel de schriften, al de schriften gaan niet meeklinken. Want u weet, Paulus had op dit moment natuurlijk alleen nog maar wat wij het Oude Testament noemen. Het Nieuwe Testament bestond nog niet in geschreven vorm. En dat zie je ook hier, als hij tot vier keer toe een tekst, een woord aanhaalt uit wat wij het Oude Testament noemen, tot vier keer toe. En in al die vier die teksten staat het woordje etna, dat is het woord voor volken, dus die niet Israël zijn, maar die toch betrokken worden bij dat verbond met Israël. Vier keer. En het is samen de hele schrift van het Oude Testament. U weet dat de volgorde van de Bijbelboeken zoals wij die kennen, die komt uit de Septuaginta, de Griekse vertaling. Maar in het Hebreeuws is de volgorde iets anders. In het Hebreeuws is de volgorde zo dat je eerst de vijf boeken van Mozes hebt, de Torah, en dan de cirkel daaromheen van de profeten, en dan de cirkel nog wijder van de geschriften. Nou nu, uit al die drie kringen haalt Paulus een tekst aan. Dat is een geweldig iets, dat kan niet maar toevallig zijn. Daarmee wil je zeggen, zie je, heel die schrift gaat meeklinken. Zowel de wet als de profeten als de psalmen. De Torah, de profeten en de geschriften. Er is een woord uit de wetten van Mozes. Deuteronomium 32, dat staat in het 10e vers hier. Wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. Vanmorgen hoorden we het boek Deuteronomium, het afscheid van Mozes. Maar ook dan verschijnt al dat perspectief van de volken. Wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk, met Israël. Er is een woord uit de profeten, in vers 12 uit Jesaja, de bekende tekst. Er zal zijn de wortel van Jesse, van Isaï, die opstaat om over de heidenen te gebieden. Daar heb je het woord wat we wel kennen, Nes Amin, banier der volken, die zal opstaan om de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Dan komt er hoop voor deze wereld, voor de volken. En er is ook een woord uit de psalmen bij, twee keer zelfs. 9e vers, daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam psalm zingen. Dat vindt u in psalm 18. En tenslotte psalm 117 in het 11e vers hier. Loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. Als je zulke dingen ontdekt, dan springt je hart van vreugde op. Werkelijk. Dan gaan de schriften met elkaar in gesprek. Dan is de ene verrijking naar de andere. Dan ga je nieuwe dingen ontdekken in het leven van elke dag en dat van de gemeente. Hoezo Paulus dat geheim van Jood en Heiden binnen die ene gemeente gezien heeft. En dat dat nu ook de echte ecumene is, de echte eenheid waar de kerken zo hartstochtelijk naar zoeken in onze dagen, dat dit nu de ware eenheid is, namelijk uiteindelijk de eenheid van Jood en niet-Jood in het aangezicht van Jezus Christus, gericht op de lofprijzing van de God Israël. Ecumene zonder het Joodse volk, dat kunnen we wel vergeten. Daar hoeven we zelfs niet aan te beginnen. Want gemeente, dat kan het onze tekst ook zo geweldig duidelijk zijn, dan kunnen we elkaar niet aanvaarden. En het gaat om dat aanvaarden in de diepste zin van het woord. Dat Jood en niet-Jood elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. En elkaar dus vinden als een geschenk uit de dood. En dat je elkaar ontmoet als een geschenk uit de dood. Dan nu, dan staat het er dus niet zo best voor met de kerk. Laten we dat toestemmen, maar onmiddellijk in dezelfde zin het andere uitspreken met Paulus. Waarmee hij ook hier besluit in vers 13, de God nu der hoop. De God nu der hoop. Dat zegt hij niet zomaar, na deze woorden. De God nu der hoop vervullen u met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat ge overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Een goed woord voor de hoop. De God der hoop en overvloedig zijn in de hoop. Dan nu. Hoop doet leven. Hoop is het woord wat als de vonk onder de as is en wat aangewakkerd door de adem van de Geest volstrekt op het meest onverwachte moment ineens tot leven komt. Daar leven we dan ook van. Of we dat ons bewust zijn of niet zo bewust zijn, dat er hoop is. Als er geen hoop was, konden wij niet eens meer leven. We konden zelfs niet ademen. De adem zou in ons verstikken. We mogen elkaar zeggen. Dat mag als een evangeliewoord er deze woorden van Paulus ons toestromen. Bemoediging. Echte troost. Deze zondag van de vrede. Dat woord staat hier ook. Blijdschap en vrede. Aan het begin van een nieuw winterseizoen staat het er als een woord van levende hoop. Maar het is nog niet zover dat het allemaal zichtbaar is. Dat die eenheid waarover hier wordt gesproken zichtbaar is. Ik sprak u over de Messias belijdende Joden ook in onze kerk. Ik wil er graag vanavond u nog een keer aan herinneren. Ook in ontmoeting met hen wil ik u dat doorgeven, ook namens hen. Er zijn met name in de Tweede Wereldoorlog veel Joodse kinderen door christenen is aan hen onderdak gegeven, een schuilplaats en konden ze onderduiken. En veel van die Joodse kinderen zijn zelf, doordat ze toen in aanraking kwamen met de naam van Jezus van Nazareth, tot geloof in hem gekomen. Maar toen kwam de vraag, tot welke gemeenschap zouden zij behoren? Want een Jood blijft een Jood. Paulus zegt, ik ben een Israëliet, die Jezus als Messias beleidt, maar ik ben en blijf een Jood. Ook een Jood die Jezus als de Christus beleidt, is en blijft een Jood. En dat is het schrijnende, het onoplosbare van onze dagen, dat zulk een Jood enerzijds in de synagoge geen plaats meer kan vinden, maar anderzijds in de kerk om zich heen ziet en vraagt, waar kan ik thuis zijn? Een plaats zoekt om ook als Jood thuis te zijn in de gemeente van Jezus Christus, die voor het overgrote deel uit de volken is. En daarom moeten wij daaraan herinnerd worden, om onze afkomst niet te vergeten, omdat we zo in de meerderheid zijn. We zijn als heidenchristenen bijna voor 100% in de meerderheid. Maar het gaat nu juist om die hele kleine minderheid. Om daar oog voor te hebben. En ze zijn er in Nederland. Ze zijn er misschien veel dichterbij dan we denken. Uit het volk Israël. Die Jezus belijden als Messias. En dat hoort gemeente bij het elkaar aanvaarden. En dan herhalen we. Dan is het nog niet zover, die eenheid. Maar er is hoop. Van daaruit willen we spreken en getuigen en prediken dat er een gegronde hoop is. En die hoop, die mag je zo onder woorden brengen. Als komende woensdag het Joodse volk Grote Verzoendag viert en daarna zich gaat gereed maken voor het grote pelgrimsfeest dat enkele dagen later volgt, het Loofhuttenfeest, begint op 30 september, morgen over een week, 7 dagen in de Loofhutten te wonen. Dan weten wij dat wij dat feest niet nog met hen meevieren. Dat we niet het Loofhuttenfeest meevieren, wel Paas en Pinksteren. Dat we het ook niet kunnen grijpen en naar ons toe kunnen halen. Dat het heel vreemd zou zijn als we hier inderdaad zomaar Loofhutten gingen bouwen. Zo gaat dat niet. En toch tegelijkertijd, we hebben het gelezen bij de profeet Zacharia. Daar loopt het op uit. Dat namelijk dat offertenfeest centraal staat als het feest gericht op het einde, op die verheerlijking van Gods naam. Want dat is bij uitstek het feest waarin de mens geroepen wordt om zijn stenen huizen te verlaten. Om te verlaten alles wat hem bindt aan deze wereld, aan deze tijd. Zijn land, zijn volk, zijn maagschap zoals Abraham. En uit te gaan getrokken door de stem, niet wetende waar hij komen zal, maar geroepen door een stem die die stomme ring van dat heidense bestaan heeft doorbroken en voor altijd onderweg te zijn. Dat loft het feest. Zacharie heeft het gezien en hij heeft geschouwd hoe de volken zullen optrekken naar Jeruzalem om het Lofhuttenfeest mee te vieren. En weer is er de verbinding met de tekst van vanmorgen met Deuteronomium 6. In Deuteronomium 6 gaat het over die grondbelijdenis van Israël. Ook vanavond en morgenochtend worden de woorden gezegd: Hoor Israël, Shema Israël. De Heere is onze God, de Heer is één, hij is één. Eén naam. En dat noemt opnieuw Zacharia. In die tekst die ontroert tot in het diepst van je ziel. Ik heb hem mijn grootvader horen zeggen. In de persoonlijke klank, maar tegelijk in dat perspectief, dat grote perspectief van het verbondsvolk. Ten tijde des avonds zal het licht wezen. Licht. Dan zal namelijk de Heere één zijn en zijn naam zal één zijn. Eén zijn en erkend door die volken. Israël en de volken. En al wat dat zal aantasten, de eenheid van de naam des Heeren, dat is afgoderij. En dat zal met de antichrist, met de vader der leugen, de antichrist en de leugengeest verdwijnen in de poel van het vuur en zijn buitengesloten. De ene naam, dat is het geheim van het Lofhuttenfeest. En als we het ook dit jaar nog niet kunnen meevieren, dan vieren we tegelijk mee in de hoop, want het boek Openbaring is onder ons open gegaan. En uit het boek Openbaring hebben wij het al meegevierd in de hoop. Het boek Openbaring is de liturgie van het Lofhuttenfeest, van de palmtakken, de lofliederen, het lied van Mozes en van het Lam samen. Jood en heiden binnen de ene gemeente, het volk van God, met alle geslacht en tongen en naties en talen. Is er geen hoop? Sluit uw ogen en zie met ogen waarin de geest het licht wil gunnen, groot van verwondering en ook de tranen van ontroering, hoe de gegronde hoop in Christus is opengebloeid tot het einde der wereld en tot het einde der tijden. En daarom bidden ook wij vandaag voor de vrede in deze zin, dat de God der hoop ons vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat ook wij overvloedig mogen zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu instemmen, gemeente, met de tekst door te zingen de woorden van Psalm 117. Laat ons danken en bidden. O God van Israël, hoor ons als wij tot u roepen uit het midden der volken, getrokken door uw ondoorgrondelijke barmhartigheid, uit de duisternis van het heidendom tot de lichtglans van uw wonderbare licht. Hoe zouden wij hebben geweten van dit licht, vanuit onze voorouders, vanuit onze geschriften, vanuit onze gedachten, wij die ook vandaag nog in alle opzichten geneigd zijn om het werk onzer handen te verheffen tot de God van ons leven. Wij loven en prijzen uw barmhartigheid, de grond waarop we mogen staan. En wij prijzen uw trouw, omdat gij trouw zijt aan uw verbond met uw volk, is er ook voor ons leven mogelijk. Maar aangezien u ons in dit woord geroepen hebt tot de lofprijzing, bidden wij u bij uw grondeloze barmhartigheid. O Heere, open onze lippen. Zo zal onze mond uw lof verkondigen. Van de opgang der zon tot aan nedergang. Heere, wij bidden u dat ons hart en leven geheel is opgenomen in dat lied van aanbidding, dankzegging en lofprijzing. We gevoelen ons kleine mensen in dit grote en ontzaglijke gebeuren. Maar we weten dat gij ons bij name kent in dit eindeloze heelal, die duizelingwekkende sterrenhemel rondom ons, die kleine mens die gij kent. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dat zo ook uit het hart van deze gemeente de lof opstijgt. Wij bidden u samen voor uw volk Israël, voor de volken der wereld. Wij bidden u daarin om de eer van uw naam. O God, het kan toch niet zijn voor uw aangezicht dat het zo blijft als het nu is. En dikwijls begrijpen wij niet, als we er even over na zouden denken, hoe het mogelijk is dat gij deze wereld vertraagt voor uw ogen. Daarom beseffen wij opnieuw dat het alleen is uw trouw, uw verbond, uw barmhartigheid. Dat gij deze wereld in het aanzijn hebt geroepen en dat gij de zevende dag der schepping, de glans over het geschapene, wilt terugzien. Hooggeloofd zij uw naam, Heer Jezus Christus. Gij die deze glorie van de Vader aan het licht hebt gebracht, maar zo verborgen nog voor ons oog, dat we nu u vragen, blijf ons nabij in de avond en de nacht. Als het donker is om ons heen en de duisternis over het hart is gevallen, dat we dan hopen met een gegronde en levende hoop, God des levens, ach wanneer. Ik hoop op God en ik zal hem nog geloven. Geef dat ons hart hierop mag zeggen, het ja en het amen. Psalm 118, de oproep tot lofprijzing. Laat ieder zeer een goedheid loven. Gemeente, ik zou willen vragen, als het mogelijk is voor u, om dit met elkaar staande te zingen, als uitdrukking van eerbied. Psalm 118, het eerste en tweede vers. Gaat gemeente nu naar uw huizen in vrede. Ontvang allen ook die thuis met ons verbonden zijn, de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.